En welkom bij Iedereen Vond Dat Leuk, jouw tweewekelijkse podcast over games, tech en cultuur. Mijn naam is Robert en ik praat vandaag met Tom.
Hoi.
En Kevin.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Ja, ik was even op vakantie in Frankrijk, no less. Dus daarom hebben we een weekje geskipt of ik weet eigenlijk niet meer. In ieder geval, als jij uit het ritme
tijd
was,
is een construct.
Niet aan jou. Kijk, tijd is een construct, we zijn er weer. We are so back. Ik had ongeveer een half uur om deze voor te bereiden, deze podcast. Maar dat komt allemaal goed. We'll do it live, zoals altijd. We gaan het vandaag hebben over... het kan eigenlijk over niks anders gaan dan natuurlijk de beslissing van PlayStation. Die heeft besloten om te stoppen met fysieke games in 2028. Het is nieuws is al van begin deze maand, maar... We hadden inmiddels gedacht dat het stof wel een beetje zou zijn gaan liggen. Maar dat valt eigenlijk best tegen. Iedereen heeft het er nog wel over. Dus daar gaan we het even uitgebreid over hebben. Van wat is hier nou aan de hand? Wat gebeurt hier? Maar natuurlijk niet voordat we nog even gewoon het gewone nieuws tussen aanhalingstekens met jullie doornemen.
Want dat is zoveel leuker.
Dat is zoveel leuker. Want het is feest hoor in de gamesindustrie. Ik denk dat we gewoon dat het binnenkort een tweewekse podcast wordt over tech en cultuur. En dat we gewoon het hele gamesgedeelte maar vergeten. Want wat een drama.
Dat lijkt Microsoft wel te doen.
Ja, daar beginnen we maar even mee. Xbox. Xbox grote reset. Wat betekent dat? Je krijgt dus nu niet opeens wel een hele hoop games, maar gewoon die ontslagen. Heeft iemand de cijfers paraat? Hoeveel
helaas wel. Helaas wel. We tellen er weer maar eens nu 1600 bij en voor het einde van het financiële boekjaar nog eens een keer 1600. En het is echt over de hele linie. Het was natuurlijk al bekend dat studio's op de schop gingen. Studio's op het hakblok lagen. Nou, het is ondertussen ook meer bekend over welke studio's dat dan eigenlijk zijn. We weten ondertussen dat... vul meer even aan, want het is alweer even geleden dat dit nieuws naar buiten kwam.
Ik heb ze hier volgens mij... Double Fine gaat,
inderdaad. Gaat in
maar die
gaat
independent.
Ja, die gaat weer in die. En... De studio van South of Midnight.
Compulsion
inderdaad. Die gaat ook indie. En dan hebben we nog twee studio's die verkocht gaan worden.
Ninja ik zie Theory. Even kijken hoor.
Ja, Ninja
en Dead Labs.
Ja, en Dead Labs.
Van State of Decay 3.
Ja, precies.
Maar die liggen wel weer lekker in de markt. Want die hebben een game die zo goed als klaar is. Dus als je die snatcht, dan mag je hopelijk voor een leuke prijs
ook
meteen een game uitgeven. Nou ja, goed. Dat is,
ja, nee, dat
niet,
was,
ik weet niet hoe ze dat onderhandelen, maar dat is
nou ja,
wel...
dat was natuurlijk de reden dat ze zelf, of dat Microsoft, en het is een beetje een drogreden, laten we eerlijk wezen, maar is een beetje de reden die zij aangaven waarom die games wel bij hun showcase te zien waren tijdens E3 dit jaar. Dat in ieder geval dan die studio's makkelijker in de etalage gezet konden worden. Dus dat is allemaal gedaan. Nou ja, en verder, de ontslagen zijn over de hele linie. Je ziet overal bij studio's, ik zag van Obsidian veel berichten naar buiten komen, id Software met Doom en zo zie ik berichten over naar buiten komen. Maar uiteindelijk denk ik met 1600 man dat dit een heel groot gedeelte van de studio's raakt die nog in het portfolio zitten.
Ja, en het zal voor het moraal zal het ook niet fijn zijn dat er nog 1600 banen binnen nu en dan eind dit jaar?
Ja, dus waarschijnlijk maart of zo volgend jaar zal hun financiële boekjaar van Microsoft, dat is meestal, loopt dat natuurlijk tot het einde van het eerste kwartaal ongeveer. Veel Amerikaanse bedrijven. Dus ja, kans groot inderdaad dat... in ieder geval dat je nog een half jaar op de schopstoel kan zitten. Dat is...
Het werkt volgens mij niet lekker met het idee van... Ik weet gewoon niet of ik straks bij de volgende gigantische lading ontslagen hoor. Dat,
Of die daarna.
Het is een full reset. De gifbeker moet leeg.
Ja, het is natuurlijk echt een slagveld. Echt verschrikkelijk ook voor alle mensen die hier last van hebben. Echt heel naar. Nieuwe slag ook voor de gamesindustrie. En ik hoop alleen maar dat men hier dan uiteindelijk wel van leert. En dat we dit soort grote deals zoals Microsoft gesloten heeft. En al die overnames die Microsoft gedaan heeft. Dat we dat gewoon met z'n allen afspreken. Dat we dat gewoon allemaal nooit meer toelaten. En dat gamebedrijven gewoon games moeten blijven maken. In plaats van heel veel geld opbrengen. Maar goed, dat is ijdele hoop. Ik hoop heel erg dat er voor die andere 1600 mensen ook snel duidelijkheid is. Dat we weer naar beter nieuws toe gaan. Maar ik heb er een hard hoofd in. Goed, we blijven even in de misère. Maar dit was vooral gewoon omdat ik er boos over werd. Niet eens heel erg gefundeerd, want ik heb het niet eens. Maar Spotify kondigde vandaag, of eerder van deze week, een nieuwe functie aan. Namelijk een AI-chatbot die je luistergedrag kan analyseren en je muziek kan aanraden. Want dat kon tot nu toe niet. Je kon tot nu toe op geen
enkele muziekplatform. Dit is echt revolutionair, want er komt de recommendations in Spotify. Normaal moest je zelf verzinnen wat je wou gaan luisteren. En nu kan Spotify aanbevelen.
Dan luister je Henk Westbroek en dan zei dan ging je zelf op zoek naar meer Henks die muziek maakt. En dan kwam je bij ome Henk uit. En dat bleek dan totaal iets anders te zijn. Maar dat gaat deze chatbot nu allemaal verhelpen. Nee, wat een ellende, jongens. Ik snap niet wat hier aan de hand. Of ja, ik snap
ook,
het wel.
Ja, ook hier is er weer een CEO of een middelmanager ergens. Die gewoon een heel hard plassertje krijgt van een chatbot. Dat ding wat al jaren iedereen weet van dat iedereen het eigenlijk gewoon kut vindt. Maar we blijven het toch maar gewoon overal inflikkeren.
Ja, misschien dat Spotify ook een AI-bot kan vragen om playlist die je maakt wel integraal af te spelen. In plaats van alleen maar de 10 best geluisterde nummers uit die playlist. Maar dat is natuurlijk allemaal heel complex.
Misschien kan die chatbot je ook helpen om gewoon je Spotify-abonnement op te zeggen.
Ja, dat zou wel fijn zijn. Ik zou bijna premium willen nemen om het te proberen. Weet je wat? Misschien ga ik dat ook nog gewoon doen.
Tom heeft nog wel een abonnement.
Misschien is dit
Er zit vast wel een maand abonnement bij een van die laptops die hij mag reviewen. Weet je?
Precies. En als Spotify dan nu ook gewoon door die bot wordt opgezegd voor hem, dan is het ook gewoon klaar. Dan is het ook gewoon.
Ja, nee, een clean out, zeg maar. Ja. Ik snap gewoon niet dat deze. Was het hele punt van Spotify niet toen het, 15 jaar geleden een beetje doorbrak? Zo van. En er zit een algoritme achter. Wat. Ja, toch langer? Nog langer? Oké, dan word ik oud. Maar sinds Spotify een ding werd in mijn omgeving, was het hele ding zo van, en hij snapt wat je luistert en kan dan jou dingen aanraden die binnen jouw smaak vallen. Volgens mij is
je hebt toch die hele, weekly, je weekly radio, of heet dat ding? Je weekly...
Ja, Discover Weekly.
Discover Weekly, die wilde ik.
Ja, volgens mij was er niet een gigantische vraag naar meer daarvan. Volgens mij was het systeem wat stond al prima voor de meeste mensen. Of ze zeiden van, ik zoek het inderdaad wel lekker zelf op, want ik ken genoeg muziek of zo. Hele rare move. Snap deze ook echt niet. Maar ik
ben weer hetzelfde met Google van dat je zeg maar dingen googelt nu en dat er dan een chatbot zegt, fijn, hoe gaat het met je? En dit en zus, ik heb hier wat gevonden voor je. Dat je denkt van, geef me gewoon het antwoord.
Fantastische vraag. Je kunt zien dat jij niet alleen naar muziek luistert, maar dat je muziek ervaart, Robert.
Ja, echt al die confirmations, zeg maar. Als ik dat wil.
Maar het blijft ook de domste toepassing van AI die je maar met een muziekdienst ook nog kan verzinnen. Want wat
je kunt ook muziek maken met AI. Waarom doen we?
Oh nee, Tom.
Ga jij anders even met tweakers praten of zo? Daar zitten ook nog wel met mensen die dat leuk vinden. Nee, wat ik gewoon het ene. Weet je, als ik. En er zijn al. Ik ben hier oprecht naar aan het kijken, maar gewoon lokaal draaiende, zeg maar. Wat mij dus heerlijk lijkt met een AI-model, zeg maar. Is dat mijn muziek gewoon een beetje aan elkaar gepraat wordt, weet je. Ik wil niet naar een radiostation luisteren. Ik weet dat die dingen nog steeds bestaan. Maar ik wil niet naar radiostation luisteren, omdat je dan eigenlijk naar een reclamestation zit te luisteren. Of het is alleen maar muziek met reclame ertussen en dan heb je geen pratende mensen. Dus ik wil gewoon een model, zeg maar, wat gewoon een beetje nummers aan elkaar praat. Wat gewoon zegt van, nu komt er dit van deze artiest, et cetera, et cetera. Dat is veel interessanter dan weer een fucking chatbot inbouwen.
Ik ben hier zo geconflicteerd mee. Want ik vind enerzijds dat dit onzin is en dat dit gewoon mensenwerk moet zijn. En dat het, zeg maar, dat je dit niet moet vervangen.
Ja, maar ik kan niet een radio-dj inhuren om heel de dag hier te zitten.
Tegelijkertijd vind ik radio-dj's in Nederland de meest overgewaardeerde beroepsgroep. Zeg maar, dat gaat helemaal nergens over wat die gasten doen. Dus ik weet hier niet zo goed wat ik ervan vind eigenlijk.
Mag ik hier nuance in brengen? Want ik vind dat een... Er zijn leuke radio-dj's. Er zijn radio-dj's die het prima doen.
Als je kijkt naar de 10 best betaalde radio-dj's in Nederland... En ook wat die betaald krijgen, dat is echt een godsverpoging.
Ja, maar op een gegeven moment betaal je voor de persoon, niet meer voor de DJ-kunst of zo.
Ja, maar dan moet het wel een leuke persoon zijn. En ik vind het allemaal dus gewoon niet zo leuk. Dat is een beetje mijn...
Dit is de aflevering waarin jij Fitty krijgt met Fatty van Q Music.
Volgende week in de aflevering Giel Beelen.
Ja,
om even wat uit de sloot te trekken. Holy shit, hé. Hey. Ja, nou niet precies, dat bedoel ik.
Ze zijn allemaal fitty aan het maken hier. Shout-out de radio DJ homies.
Giel Beelen luistert helemaal geen podcast, joh. Maar goed, nee, verschrikkelijk. Goed, we gaan het even het nieuwsblokje even op een positieve noot afsluiten. Want we kunnen niet alleen maar gif drinken hier. Het moet ook een beetje leuk blijven, hè. Dat is toch wel het idee van iedereen vond dat leuk. Sorry. Kevin, jij had iets anders meegenomen. Jij had iets leuks ontdekt op het internet van de week. Maar leuk is het wel.
Ik kwam hier eigenlijk achter, via een beetje. Ik was bezig, want hij staat live als je dit artikel luistert. Of als je deze podcast luistert. Aan een artikel over videogameprijzen. Want bij mij begon er op een gegeven moment, afgelopen paar weken, ook toen jij op vakantie was, Robert, volgens mij was er heisa over dat GTA 6 gaat €80 kosten bij release. En als je hem dan koopt in de winkel, fysiek, wanneer het ook kan, krijg je een code. Krijg je niet eens een schijfje. Krijg je een code in de box. Goed, daar was veel heisa over. En toen begon bij mij eigenlijk een gedachte te knagen van, hoe komt het nou dat die games nu pas duurder aan het worden zijn? Want zolang als ik mij kan heugen en zolang als ik zelf games koop,
Zolang als kleine Kevin zakgeld kreeg, betaalde hij €65
voor een game. Ja. Er stond er wel vaak wat voorbij dat voor de euro dat die games 120, 130 gulden waren, dacht ik. Mind you. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Want ik kwam dus terecht in het archief van Intertoys speelboeken. Je weet wel, die gele units die vroeger op de mat vielen, of die je blijkbaar ook bij de Intertoys moest kopen. Dus het kostte gewoon €4,95 bij de Intertoys als je er eentje extra wou. Als je de eerste al helemaal kapot had geknipt voor je lijstje met Sinterklaas. Dat die Nintendo 64 kregen gewoon €200 waren. Dat was mij even helemaal ontgaan, zeg maar. Dat die fucking duur zijn. Maar het is wel heerlijk dat je gewoon die oude speelboeken van de Intertoys gewoon door kan bladeren. En echt een volledige nostalgie.
Echt heerlijk. Ook in de niet game sectie, maar gewoon allemaal van die rare oude knuffels en poppen. En pagina's vol met Pokémon shit.
Van die VTech laptops en zo. Echt
ongemakkelijke
geweldig.
Foto's met kinderen. Dat is wel echt belangrijk. Hier is het kind met zeg maar de Lilo en Stitch rugzak. Dan ziet dat er heel knullig uit. Dat is mooi dat kon vroeger.
Dus dat was echt even een goede nostalgietrip.
Link in de show notes sowieso. Ja. Maar jij bent dus even op onderzoek uitgegaan. Want jij zei inderdaad van waarom zijn games eigenlijk niet duurder? Of waarom worden ze nu pas duurder? En?
Daarvoor moet je... Nee, ik ga het niet zeggen dat ik al lees. Er zijn een aantal redenen. Ze zijn kunstmatig eigenlijk laag gehouden door gamemakers. Omdat we heel erg het anchoring effect is. Dat is een effect eigenlijk wat ervoor zorgt dat je, waarin je hoofd bepaalt eigenlijk voor jou of jij iets duur of goedkoop vindt. Nagelang de prijs die jij er voor vergelijkbare producten bij in je hoofd hebt. Dus bij een game is €60 is zo lang die prijs geweest. €60, $60. Dat iedere wijziging nu meteen als veel voelt. 60 naar 70 voelt meteen als een grote stap. Terwijl als je...
Is dat op zich ook zo?
Ja, klopt.
Maar niet over de hele periode.
De hele periode en ook niet financieel gezien. Want de stap van, bijvoorbeeld als je naar een televisie kijkt, de stap van €1,500 naar €1,700 voelt voor een televisie veel kleiner dan €60 naar €70 voor een game. Kost, zeg maar. Dan bij een televisie heb je zoiets van, ik ben nu toch al €1,500 aan het uitgeven. Die €200 extra kan dan waarschijnlijk ook wel. En bij een game...
Precies, ons brein zegt gewoon van, ik betaal 20 jaar €60 voor
een
game.
Dus waarom moet... Dus een tientje voelt dan in één keer heel veel. En dat is denk ik de voornaamste reden makers ervoor hebben gekozen, uitgevers ervoor hebben gekozen om altijd die €60 lijn aan te houden. Omdat het aantal gamers toch wel groeide. Het aantal gamers, zolang als dat eigenlijk, zie je gewoon dat die lijn gestaag gaat. Dus ik denk dat vooral de crux is geweest.
Ja, interessant wel.
Maar ja, de game, de aantal gamers groeien minder hard en het geld dat we aan uitgeven groeit ook minder hard.
Op een gegeven moment dan, ja. Ja,
en de games worden ook steeds duurder om te maken. Ja, dus iets moet er gaan wijken. En ik denk dat het nu na, nou zeg, 25 jaar euro wel een logie, of tenminste, dat we het moeten gaan accepteren dat games gewoon duurder gaan worden. Ik denk dat
nou, hoeven we niet per se te accepteren, maar het is wel zo van, er ligt, het is misschien wel logischer dan we denken nu op dit moment.
Ja, het ligt meer voor de hand, laten we het zo. Ik vind dat we het gewoon moeten accepteren als we de gamesindustrie in ieder geval willen blijven behouden. Want het, ja, we zien het wijkt aan alle kanten, het bezwijkt aan alle kanten momenteel. Dus misschien moeten we het wel gewoon gaan accepteren. Dat games dat, een luxe product zijn.
Ik denk dat GTA 6, sorry, je zit al zo lang in GTA 5 vast. Ik denk dat GTA 6 ook wel een soort van mooi overbruggingsmoment wordt. Want dat is natuurlijk een game waar echt door een ziekelijk groot team ontiegelijk lang aan gewerkt is. Dat is echt zo'n quadruple A game. Tenminste, dat doet het vermoeden alles wat we tot dusver gezien hebben. Dan is het wel logisch dat je daar ook meer voor betaalt. Terwijl, kijk, Nintendo heeft het ook al geprobeerd met Mario Kart World. Die hebben ook al een keer gezegd van, dit is een hele grote game, hier gooien we €80 op. Ook een beetje ophef over geweest. Maar bij die game had ik niet echt het idee van, oh, ik krijg echt veel meer nu voor deze €80 dan ik anders voor €60 zou krijgen. Ik denk dat GTA 6 dat wel anders gaat doen. En daarna is natuurlijk de grote vraag van welke eerstvolgende game zegt, ik zit ook op het niveau van GTA 6, ik ga er ook €80 voor vragen. Want ik denk niet dat...
Ik kan die vraag alvast voor je beantwoorden. Geen enkele. Ik denk dat GTA 6 oprecht een van de laatste grote blockbusters is zoals we die nu gaan zien.
Ja.
En dat het daarna misschien wel een decennium gaat duren voordat we weer een jump krijgen zoals we die nu gaan zien.
Dat zou eventueel ook een gevolg kunnen zijn.
Aan de andere kant denk ik dat iedere aandeelhouder zal denken, GTA kan €60 of €80 voor.
Ja, aandeelhouders zijn op dit moment niet heel blij met hoe het überhaupt in de industrie gaat. Dus, maar goed, dit is denk ik een aflevering voor later in het jaar. Ja. Dan gaan we hier dieper op in. Want dit speelt enorm en gaat de komende jaren enorm spelen. En zeker richting de release van GTA moeten we het hier maar eens even uitgebreid over hebben, denk ik. Maar niet vandaag, of vandaag gaan we het over PlayStation hebben. Maar niet voordat ik jullie nog even doorstuur naar alt-mac.nl. Als je denkt van, wat is dat? Wat is alt? Wat is deze? Dan had je aflevering 111 moeten luisteren. Of wil je die alsjeblieft luisteren dan? Want daar kondigen we de nieuwe website aan. Maar daar kun je dus Kevin's stuk lezen met alle genuanceerde takes, alle argumenten, alle onderbouwing bij deze hele hete take die hij heeft over de prijzen van games. Expert erbij getrokken en alles. Dus check die even. Linkje staat uiteraard ook in de show notes om het je zo makkelijk mogelijk te maken. En dan kun je dat stuk mooi op je gemak lezen. Ja, mocht je nou denken van, oh, dat vind ik vet en ik wil meer van dat soort dingen lezen of ik wil meer podcast horen, steun ons dan ook even een petje af. We zijn inmiddels onderdeel van Stichting Vierkante Ogen, dus het geld gaat allemaal naar het goede doel, letterlijk, want we zijn ambi en we moeten nu al het geld dat we binnenkrijgen besteden aan het doel van de stichting, namelijk het internet een leukere plek maken, heel even kort de bocht. Dus ga naar petjeaf.com/IVDL, linkje ook in de show notes en daar kun je ons al vanaf een eurotje steunen en dan krijg je dus ook gewoon alle bonus DLC afleveringen die we opnemen. En dan kun je die gewoon voor een eurotje kun je lezen. Of luisteren. Tot zover. We gaan het hebben over PlayStation en hun geweldige aankondiging. Nog even voor wie het niet heeft meegekregen. PlayStation heeft dus aangekondigd dat de productie van alle fysieke games gaat stoppen per 2028. Dus het schijfje wat je nu nog in je PlayStation 5 kunt stoppen als je degene met disc hebt. Die disc wordt vanaf 2028 obsolete, overbodig. Daar kun je dan niks meer insteken, want ja, PlayStation zegt, we stoppen ermee. En dat betekent dus ook dat niet alleen games van de games studio's van PlayStation zelf, hè, denk aan Horizon, denk aan, wat hebben we nog meer van
Gran Turismo.
Gran Turismo. Maar ook alle derde partijen, dus alle andere gamemakers, alle andere gamebedrijven, neem bijvoorbeeld een Xbox wat Forza uitbrengt of wilde uitbrengen op PlayStation. Die moeten allemaal via de licensing van PlayStation moeten zij schijfjes laten maken. En als PlayStation zegt, dat doen wij niet meer, dan is het klaar. En dat is het dus vanaf 2028. Dit is een beetje de nagel aan de dooskist van wat we allemaal al wel soort van zagen aankomen en waar al wel stappen richting gezet werden. Namelijk het eind van fysieke media. Met alle gevolgen en consequenties van dien. Dat dit dus kwam, of dat dit er nu is denk ik niet zo'n verrassing. In ieder geval niet voor ons en ik denk voor de meeste mensen online niet. Toch zijn er ook heel veel mensen boos. Wat mij betreft ook wel voor een groot deel terecht. En ik snap dit heel goed. Maar ik dacht, laten we eerst even bij ons een rondje langs de velden doen van hoe zien wij dit nieuws? Begin ik even bij met Tom.
Toen dit nieuws langskwam, ik schrok er niet heel erg van eigenlijk. Ik vind dit een hele, even gewoon puur vanuit een bedrijfstechnisch perspectief, vind ik dit een hele logische zet. Ik snap waarom PlayStation dit doet, want er is gewoon meer winst. Het gros van de gamers koopt toch al digitaal. De marges zijn op digitaal beter. Al helemaal als het een first party game is. Dan is het gewoon, PlayStation hoeft niks meer af te dragen aan niemand niet. Want ze hebben het platform en de game. Ze zijn de uitgevende partij. Dus dat is een en al winst. Ja, nee, super logisch om dat zo te doen. Ik denk dat ze hebben zich wel verkeken in dat ze dit even heel snel tussendoor wouden fietsen. Ik kreeg heel erg het idee toen ik dit nieuws zag van, oh, jullie proberen dit even snel. Weet je, er is een heleboel shit bij Xbox gaande.
Microsoft kondigt 1600 ontslagen aan. Ja. Laten wij dit even onder de radar zo.
Ze fietsen hem erin en ik had al zoiets van, ja, ik snap dat jullie dit doen, maar dit gaat niet goed aflopen. En nee, inderdaad, de hele, nou ja, goed, de sociale media is nu tegen PlayStation. En alles wat PlayStation over welke game dan ook zegt, als ze op hun sociale kanaal van, oh, check dit, of PlayStation Plus, of whatever. Het is alleen maar haatberichten en fuck you Sony. En, oh, ik heb hier een fysieke game, kijk eens hoe bang je daarvan wordt. Misschien is dat ook wel een beetje allemaal overtrokken. Maar toen dat gebeurde, had ik ook zoiets van, ja, dit had je ook aan kunnen zien komen, Sony. Het is niet iets wat zomaar overwaait.
Het is ook wel een beetje natuurlijk full circle, omdat Sony natuurlijk in, wat is het, 2013 heel guitig videootje maakte toen Microsoft de Xbox One aankondigde met hun licensing systeem en zo. Zo deel je een PlayStation game met je vriend en dan schrijf je dat weer doorgeven. Heel leuk, yay! En nu iedereen zoiets, ja, dit zag je natuurlijk vanaf een kilometer aankomen dat dit direct bijgehaald zou worden om het in het gezicht te duwen.
Je positieve meme van 15 jaar geleden wordt nu tegen je gebruikt als zijnde van, kijk eens hoe hard je door de mand bent gevallen in de afgelopen generatie, of je twee generaties dan. Ik zag dit allemaal gebeuren en ik ben er ook niet per se tevreden over, want ik snap ergens ook heel goed dat heel veel gamers juist hun fysieke games vast willen houden. Dat vind ik ook super logisch. Dus dat dit allemaal gebeurde, het was geen verrassing, maar heel erg dit zat eraan te komen. Ik denk wel, als ik wil niet op de zaken vooruit lopen, ik denk niet dat ze terug gaan draaien.
Nee, ze gaan sowieso niet terugdraaien. Nee, dat verwacht ik ook niet. Kevin, jij hebt nog geen PlayStation? Die komt er misschien nu ook niet meer, of die kwam er sowieso niet?
Nee, ik sta anders in deze wedstrijd. Ik snap dat mensen boos zijn. Laat ik dat voorop stellen. Laat ik mezelf een beetje indekken. Want ik weet alweer hoe de hooivorken ervoor staan. Ik had eigenlijk al verwacht dat dit bij de lancering van de PS4 al het geval zou zijn. Dit is echt... ik had toen al met hoe PlayStation destijds natuurlijk de PlayStation Store aan het pushen was met de PlayStation 3... Je had op een gegeven moment de PSP die niet meer met een disc uitkwam. Je kreeg steeds meer digital-only modellen bij PlayStation.
Je push op PlayStation moment. Plus ook van, hè? Allemaal
ja, gewoon... PlayStation Plus inderdaad. Dus ik dacht eigenlijk toen al van, nou, ze gaan gewoon bij de PS4, wordt al full digital. Dat gebeurde niet. Toen dacht ik van, het gaat bij de PS5 echt gebeuren dat die
dat dacht ik ook,
full digital gaat. Gebeurde ook niet. Er kwam in ieder geval een digital-only model. Dat is nog altijd het model. Als ik een PlayStation 5 ga halen, wordt dat voor mij ook gewoon het model wat ik uit ga kiezen. Want ik ben zelf totaal niet verknocht aan fysieke media. Ik heb daar gewoon heel weinig mee. Ik speel een game voor de game die het is, digitaal. Ik speel hem vaak ook maar 1 tot 2 keer. En dan is voor mij gewoon, zeg maar, de waarde van een game is dan relatief, nou ja, afgeschreven bij mij, zeg maar. Dan ben ik er klaar mee. Dus dan fysiek... heeft mij daarmee sowieso nooit heel veel gedaan. Okay. Die verzamelwoede, zeg maar, die verzameldrang om alle fysieke games te halen. Ja, je kan daar natuurlijk games verkopen, maar ja, waar doe je dat nog tegenwoordig? Buiten Shady, op Marktplaats of via, zeg maar. Dus voor mij heeft dat nooit zoveel toegevoegde waarde gehad. Ik denk ook niet, als ik naar een businessmodel kijk of vanuit een businessperspectief, denk ik niet dat uiteindelijk het verdwijnen van de discs het probleem is, vanuit mijn perspectief. Ik denk waar Sony nu een beetje spaak gaat lopen, is gewoon het gebrek aan aanbod. Je hebt maar één keuze op de PlayStation. Als je bij op de PlayStation een game wil kopen, dan moet dat via PlayStation. En dat, ja, je zou denken van dat neigt naar een monopolie.
Ja, op je eigen platform, ja, dan krijg je een beetje wat Apple ook heeft van, oh, zij hebben een monopolie op de App Store en dan moet de EU dat op een gegeven moment op gaan breken.
Ja.
Mag ik wel even terug naar, want het klinkt ook alsof jij het eigendomgedeelte, dat jou ook niet zozeer boeit. Het idee van, ik heb die game, ik kan daar altijd naartoe teruggrijpen. Zeg ik het goed? Volgens mij,
sta daar minder bij stil.
Ja, volgens mij, jij zegt, als ik klaar ben met een game, dan is het klaar. Maar heb je dan niet het idee van, oh ja, ik heb die game, ik kan die altijd weer terug in de console ploppen en die game weer opnieuw oppakken. Misschien wil ik dat wel over 30 jaar of zo. Daar sta je niet bij stil, maar vind je dat dan ook niet erg dat je in essentie ontnomen wordt?
Ik snap dat andere mensen daar heel erg inderdaad op stuk lopen. Ik niet. Ja. Maar dit is ook gewoon een persoonlijk... Nee, ik ga het geen zwaktebond noemen. Maar hoe ik in elkaar steek. Ik raak eigenlijk een game zelden na 15, 20 jaar nog een keer aan. En de games die ik dan tegen die tijd nog een keer zou willen spelen, ja, die worden toch niet meer verkocht. Dus die download ik gewoon. Dus
ja,
dan...
Dat laatste is ook een puntje waar we...
Dat is ook een aanname, dat die dan nog te downloaden is.
Nou ja, dat is zeker een aanname. Maar voor alle games waarvan ik tot nu toe ooit heb gedacht van, oh, weet je, ik wil Paper Mario voor de Nintendo 64 nog een keer. Ja, ik kan of €300 op Marktplaats gaan zoeken naar een cartridge, of ik download in 5 minuten een ROM en een emulator en ik ga dan die game spelen. Dus voor
mij. Ik heb mijn handen over de oren van de mensen bij Nintendo. Dus dat komt goed. Speak freely, ja. King.
Dan hadden ze de e-shop open moeten laten, weet je. Op de 3DS. Dus ja, maar goed.
Jij was wel toen de e-shop ten onder ging, was je daar ook wel rauwig om. Maar dat is natuurlijk wel een goed voorbeeld van digitale licenties die ons een soort van ontnomen kunnen worden. In ieder geval het verkopen van die digitale licenties staakt op een gegeven moment gewoon. En dan kun je die games niet meer krijgen.
Nee, ja, dat is. En dat is een kwalijke zaak. En ik denk dat goed is dat daar meer grip op komt, dat daar meer beleid op komt inderdaad, dat games met digitale platformen, dat daar een verplichting moet komen, zorg dat je die games beschikbaar houdt. Dat betekent niet dat fysieke media voor mij hoeft te blijven bestaan.
Dat klonk echt villain level. They are not needed in my world.
Nee, maar ik snap inderdaad wel als je gewoon zegt van ja, ik speel een game nooit een tweede keer of ik hecht daar geen waarde aan. Dan snap ik heel goed dat je hier anders in deze wedstrijd zit. Ik zit precies tegenovergestelde van Kevin.
Ja.
Ik bewaar alles. En zeker games die mij aan het hart gaan, die wil ik ook op zo'n manier kunnen... We hebben het met Willem wel eens gehad over games preserveren en conserveren. Want ja, je kunt wel... Ik heb mijn cd hier van Morrowind nog staan. Maar ja, goed, draait die nog wel op... niet op mijn Linux.
Die kan ook kapot gaan, weet je. Cd, dat is...
Maar die kan ook kapot gaan. Dus dat is zeg maar van, nou ja... En dan kom je uit inderdaad bij GOG.com. Daar kun je misschien dan nog wel een install legaal krijgen... die je tot het einde der tijden... Maar goed, ook maar zolang er drivers zijn en dat soort dingen. Dus eigenlijk moet je dan de drivers... En,
zolang GOG draait, blijven staan. Even heel zwart-wit.
Nee, maar als je hem gewoon op je schijf downloadt...
Ja, oké. Okay, ja.
Dus.
En maar dat in principe hanteert.
Ik kijk dus ook al bij sommige games al zo ernaar. Dus zeker ook dat Sony nu zegt van nee, wij maken helemaal geen... Dat ik dus echt gedwongen word om een digitale store te gaan gebruiken. En dat zij te passend oppas kunnen zeggen, sorry, wij trekken dit in. Ik bedoel, hun aankondiging en waarom de reactie natuurlijk ook zo heftig is misschien wel. Kwam natuurlijk ook wel slecht getimed door hunzelf. Want ze hadden net een paar weken ervoor aangekondigd dat meer dan 500 films van PlayStation af werden getrokken. En dat die licentie verlopen is. En dat mensen die betaald hebben voor die films. Ja. En misschien hem nog gewoon op een PlayStation hadden staan. Kunnen gewoon niet meer bij die film. Het is gewoon klaar. Gewoon licentie wordt ingetrokken. Je hebt er niks meer over te zeggen. En dat kan toch straks. Dat kan natuurlijk al voor een deel met games. Maar dat kan toch straks helemaal. En ik denk dat die realisatie opeens bij heel veel mensen indaalde. En dat daar ook die heftige reactie op
kwam.
Ja,
die snap ik meer. Weet je.
Ik denk dat het goed is om een beetje wakker te worden. Ook op dat front. Ik weet nog heel goed dat Netflix een intrede deed. En dat de mensen allemaal zeiden van... vrienden van mij, van we hadden allemaal wel DVD-boxen. Sommigen hadden dat dan inderdaad gepiraat. Maar ik heb hier nog een DVD-box van de Band of Brothers staan. Van Friends, van mijn favoriete series. En ik zei, nou, ik doe die niet weg. Want ik weet helemaal niet wanneer... natuurlijk, ik kijk het via Netflix, dat is makkelijk. Maar één, ik weet niet of Netflix volgend jaar nog te betalen is. En ik weet niet of Netflix dat aan blijft bieden. Want dat kunnen zij alleen maar aanbieden. Zolang zij een deal hebben met... Ja. Volgens mij, in het geval van Friends is het dan Warner Bros. Of zo. En ja hoor, warempel 2 jaar later werd Friends voor een paar jaar weer van Netflix getrokken.
En Band of Brothers heeft er volgens mij heb je 2 voorbeelden die allebei ooit op Netflix hebben gestaan, maar er inmiddels niet meer op staan, toch?
Dat zou goed kunnen, ja. Yeah. Ik weet niet, ik kijk momenteel weinig Netflix. We hebben het wel, omdat mijn vriendin graag Netflix kijkt, maar ik kijk dus vooral dingen ook heel graag opnieuw, maar dan dus ook uit eigen collectie als het even kan.
Ja.
En ik denk dat nu voor iedereen, voor veel mensen die dus een PlayStation huis hebben staan, die ook bewust, zoals ik misschien ook wel de discversie hebben gekocht, opeens een realisatie is van ja, fuck, deze wereld houdt op te bestaan, dat dus zo werkt. Ja, en dan misschien ook gaan heroverwegen van, is een PlayStation nog wel wat voor mij op deze manier?
Ja, want je weet vrij zeker nu dat de PlayStation 6 geen disk drive heeft. Ja. Daar kun je bijna vergif op innemen. Of ze moeten nou nog een
hele
rare
draai maken. Ik zou niet weten waarom die nou
een
disk drive moet hebben.
Ja, misschien voor backwards compatible stuff. Maar daar kun je nu eigenlijk ook van uitgaan dat al niet meer
het kost alleen maar geld.
Nee, precies. En ze zijn al die productiecapaciteiten met optische drives zijn ze al aan het verlagen. Dus dat, ik zie dat niet nou nog een disk drive hebben. Nee, sorry, ik haakte ergens in.
Nou nee, wat ik wou zeggen. Ik wou op Robes licentieverhaal inhaken. Want het is eigenlijk wel grappig dat mensen nu opnieuw boos worden omdat Sony nu stopt met disc. Maar we moeten ons ook niet vergeten. Ja, er worden discs geleverd natuurlijk. Je koopt een game, mm-hmm. een game voor je PlayStation of voor je Xbox of whatever. Tegenwoordig zijn dat al in, nou, ik denk 80-90% van de gevallen koop je een game die je zonder PlayStation of Xbox Store sowieso al niet kan spelen, want of het is, er zit een licentiesleutel aan, zeg maar, het is een license on the disc, dus je koopt een schijfje met een licentie erop en die downloadt de game en dan kan je de game gaan spelen. Of je koopt een versie die nog half af is, waar eerst een enorme day one patch overheen moet, voordat je de game überhaupt kan spelen. Als je geen PlayStation Store hebt, ben je nergens. Of je koopt een game die permanent online is en die altijd connectie moet hebben. Dus eigenlijk, heel flauw gezegd, zijn we de afgelopen jaren gewoon al licentieschijfjes aan het kopen en meer niet. En als Sony zegt van we trekken die licentie terug, fijne dagen, dan zit je met een schijfje waar je niks mee kan.
Nee, daar zit dus een klein verschil. Want ik ben het met je eens, die stappen zijn al gezet inderdaad. En de illusie
dit is de laatste pleister die eraf getrokken wordt eigenlijk.
Ja, maar dat jij net over 25 jaar zo nog jouw schijfje in de PlayStation kunt stoppen en dat die store al lang niet meer ondersteund wordt. Hè, zoals dat nu laatst met de Vita en zo is gebeurd, de PlayStation 3. En dat jij dan nog die patch even kunt downloaden, dat kun je vergeten. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Dat is gewoon niet hoe bedrijven werken, want dat kost te veel geld en het levert ze niks meer op. Dus dan doen ze dat niet. Behalve als misschien, waar we zo nog op komen, beleidsmakers daar iets op gaan ingrijpen. Maar het verschil is, er is toch nog steeds een verschil met alleen maar te kunnen downloaden en die licentie krijgen via een online store. Je ziet het ook bijvoorbeeld met de game keycards van Nintendo Switch 2.
Ja.
Is ook terecht ophef over, hè, dat die... Dat ding niet, dat die game niet meer op die disc staat. Nou goed, wat jij net recht zegt, dat was al langer zo. En de meeste games hebben day one gewoon een patch nodig om überhaupt normaal te draaien. Maar het feit is dat jij die licentie wel lokaal in jouw hand hebt. Jij kunt die game aan iemand anders geven. Je kunt hem verkopen. Je hebt ook niet het internet nodig om, als je die game helemaal geïnstalleerd hebt, dat jij elke keer moet checken. Hè? Want bij Nintendo is dat zo dat als je dan weer zoveel dagen offline bent geweest, dan wil die Nintendo Switch eerst naar huis bellen om te kijken of jij wel digitaal die game die je digitaal hebt gedownload mag spelen. Dat checkt hij allemaal lokaal als jij die game keycard hebt. En dat is dus met die disc van PlayStation ook zo. Als jij lokaal die licentie vast hebt, is dat een wezenlijk verschil dan dat er ergens een datacenter in Japan of in Amerika of weet ik veel waar staat, die voor jou bepaalt of jij die licentie hebt of niet. Het is dan wel degelijk moeilijker voor een bedrijf om die licentie in te trekken. Dus op dat front leveren we hier wel echt iets in.
Ja, fair. Oké, ja.
Zeg maar, ik ben inderdaad ook tegen het feit dat inderdaad games onaf worden afgeleverd en je zo'n enorme day one patch nodig hebt. Dat is ook zorgelijk, dat is ook een probleem. Maar dat, dit is zeg maar weer een stap verder. We geven weer iets op. Maar goed, mensen zijn dus boos. Dat snappen we volgens mij alle drie.
Ja.
Ik denk wel dat de mate waarin mensen boos zijn, dat we daar misschien wat in verschillen. Maar ook, ik moet wel zeggen dat sommige reacties wel heel erg overtrokken waren. En zoiets van, oké, maar misschien heb je wel iets te veel zitten slapen. En ook...
Ik heb ook het idee dat het gewoon weer heel veel van mensen boos zijn om het boos zijn is. We hebben, ja,
en het doet het goed op YouTube. En ja, lekker boos zijn op YouTube.
We hebben weer wat om naar het vuistje tegen big corporates te zwaaien. Van,
wat we luisteren. Maar de,
ergens
maar,
niet wel,
op deze
maar,
manier. Zo van, ja. Als het een beetje naar de toon gaat van wij gamers worden onze grondrechten ondernomen. Dan heb ik het wacht even. Wij gamers is sowieso een nogal betrekkelijk begrip. Grondrechten, dan moet je gewoon bij je gerechtshof zijn. Dat heeft helemaal niks te maken met videospelletjes.
Doe met een luxe product, weet je. Het is ook geen primaire levensbehoefte waar we het hier over hebben. Het is een vorm van
maar je moet het even niet gaan relativeren op die manier.
Fair. Maar het is... Nou ja, maar dat wordt met grondrechten en zo, weet je. Het is niet zo... Ja, we hebben het over videospelletjes, weet je. Het is...
Ja, maar daarom is dat ook dat wij gamers is ook zo overdreven.
Wij
zijn de meest oppressed groep mensen of zo. Terwijl, weet je wel, vrouwen, mensen van kleur bestaan. Maar
de Oeigoeren, denk ik, dat die daar heel die anders dan, over kijken.
Die hoor, denk je dan is, maar even weg. Nee. Want wat Sony hier doet is erger dan wat er elders op de wereld gebeurt. Ik denk dat die self-importance, dat is wat schuurt. En dat geeft het altijd een beetje dat incel-randje of zo. Tenminste... Ik wil niet zeggen dat iedereen die boos is op Twitter meteen een incel is. Maar soms voelt het wel als zo'n...
Als je nog op Twitter zit.
Ja.
Het is een beetje kuddedrama of zo soms.
Maar dat mag je dan natuurlijk niet zeggen. Hè? Je mag ook helemaal niks meer.
Ja, maar wij zijn drie witte mannen met een podcast. Wij mogen alles zeggen. Dat is het.
Oh ja. En het is allemaal de schuld van Femke Halsema. Het trekt op een gegeven moment wel gewoon naar een bepaalde kant toe. En dat is geen gezonde dialoog. Dus daar willen we ook absoluut niet mee gaan. Elke keer als ik dan met zo iemand over praat, dat je ook denkt van, oh nee, wacht even, ik ben het met je eens, maar niet op deze manier. Rustig. Maar goed, hoe nu verder? En dat is natuurlijk een beetje lastig, want kijk, PlayStation is beursgenoteerd bedrijf, kunnen doen wat ze willen binnen de kaders van het beleid wat wij hebben. Dus inderdaad, ze mogen bijvoorbeeld niet een monopoliepositie hebben, maar goed, daar zullen ze niet snel op aangevallen worden. Want andere bedrijven doen vergelijkbare dingen. Dus daar zie ik niet heel snel verandering in.
Wat ik wel grappig vind, is dat we hebben een soort vergelijkbare kwestie hebben we afgelopen jaren natuurlijk zien afspelen bij Tim Apple en consorten met de hele App Store. Daarvan heeft de EU gezegd van, jongens, foei. Wat jullie doen met jullie telefoons en daar maar één App Store op aanbieden en alles afsluiten en zo, dat mag niet. Aan de andere kant zegt de EU momenteel, want mensen gingen meteen natuurlijk vragen stellen in de Europese Unie, wat goed is, weet je, wat daarvoor is. Ja. Dat platform er en bescherming van ons mensen. En daar zegt de EU dan weer, nou ja, maar Sony breekt hier geen consumentenrecht, dus... kunnen wij hier eigenlijk niks aan doen. Want de games zijn gewoon te koop. Alleen je moet ze nu digitaal kopen bij Sony... in plaats van in een schijfje in de winkel.
En daar ga je ook een soort van akkoord mee... als je straks een PlayStation 6 koopt, is dan het idee.
Ja, maar ja, dat ga je met een iPhone in principe natuurlijk ook... als je een iPhone koopt. Dat je alleen maar bij Apple kan kopen. Dus ik vraag me wel af, zeg maar. Ik hoop dat daar ook... Ik heb die duidelijkheid momenteel niet. Ik zou die heel graag bieden. Ik vraag me heel erg af waarom Europa dan hier niet een hardere lijn trekt... waar ze dat bij Apple en ook Google en zo wel deden.
Ja, ik denk ook omdat het monopolie bij een Apple of een Google veel groter is. En het veel meer ook je dagelijks leven raakt.
Ja.
Dichter bij huis, denk ik. Ik denk dat de gamingmarkt zal voor veel beleidsmakers toch ver voelen. En als dan een Sony zegt van dat kan niet, dan moeten zij maar net de expertise hebben om te zeggen van lul niet, kan wel. Terwijl dat is natuurlijk ook heel moeilijk om dan zo'n bedrijf een soort van te forceren, zeker als het niet jouw materie is. Ik kan me voorstellen dat het lastiger is dan Apple inderdaad, ja.
En games zijn natuurlijk gewoon een heel lastig medium om goed te bewaren, goed te conserveren, goed over te dragen. Kijk, een cd'tje of een muzieknummer of een muziekalbum, En dat is veel makkelijker over te dragen, veel makkelijker te kopiëren, veel makkelijker te bewaren voor de toekomst. Hetzelfde geldt voor boeken, voor films. Dat is gewoon één medium. Maar een game is van zoveel meer dingen afhankelijk dan alleen maar de cd-speler waar je hem in stopt. Of een mediaspeler. En ik denk ook dat dat misschien ook... Maar goed, misschien moeten we dit eens uitzoeken. Ik weet ook niet of daar genoeg kennis zit bij de Unie op dit moment, bij de commissie op dit moment, om dat goed helemaal te omvatten.
Ja.
Maar misschien moeten we daar eens werk van maken. Er zit misschien wel een artikeltje in. Ja, ik heb ook gewoon vooral persoonlijk gewoon wel dat ik zoiets heb van... Het is ook gewoon jammer dat het nu echt klaar is. Zeg maar dat je vroeger dus... we hadden het net over de internet, over de Intertoys gidsen. Dan mocht ik dan voor Sinterklaas dingen in omcirkelen van die ik wil. Dan kreeg ik misschien ergens halverwege de prijsklasse kreeg ik dan een keer iets wat ik had omcirkeld. En nooit het grote Pokémon deck of die nieuwe PlayStation 2. Maar af en toe dan, zeker toen ik wat ouder werd, zat er wel eens een game bij. Dat was natuurlijk wel echt gewoon een feestje. En dan speelde je die game voor een half jaar, want meer had je ook niet. En dat stopt. En dan ook vooral dat moment dat ik dan had daarna, van dat je bij een vriend komt, die heeft een andere game. Dan wissel je, speel even je ruilen. Even die andere game van die vriend uit. Even ruilen, dat is gewoon weg. En hier snap ik jou dus niet helemaal, Kevin. Want... Je hebt hier volgens mij in de podcast een geuren en kleuren zitten vertellen hoe jij in de buurt van een Intertoys of een Bart Smit woont.
Ja, zeker. Ja.
En daar de fysieke games in het weekend mee naar huis neemde, die je dan van de eigenaar wel even mocht testen thuis. De Kevin van nu, die kan dat straks eens gewoon niet doen. Want die moet gewoon
openen. Nee, klopt. Maar de Kevin van nu heeft wel besteedbaar inkomen. En ik denk dat daar ook een beetje het verschil zit.
Ik bedoel, dus
is dit hoe de jonge Kevin sterft? Dit is hoe de jonge Kevin sterft.
Oh, die is al lang gestorven.
Die is al lang dood. Ever since besteedbaar inkomen was het klaar voor die guy.
Maar ik bedoel, je nieuwe generatie toch ook deze ervaring. Ook die game onder de kerstboom. Want nu moet je gewoon een giftcard gaan geven. Je kunt het namelijk niet meer... Je kunt geen game meer geven.
Nee, maar ik denk kinderen zijn blij met een nieuwe game. Hoe je hem ook...
Die willen gewoon Fortnite bugs, bedoel jij?
Ja, je wil gewoon 4 bucks onder de boom. Doe niet moeilijk. Geef die code... hoeft niet iets fysieks bij. Nee, maar ik snap die nostalgiewaarde wel. Want
ja,
voor ons tuurlijk, is het inderdaad
tuurlijk, snap
wel
ik hem ook, weet je. Ik ben er ook niet gevoelloos voor, maar wat ik zeg, dat is voor mij iets... Ik denk dat gevoel voor mij is gestorven met game cartridges. Met gewoon echt schijfjes hebben voor mij nooit diezelfde waarde gehad, zeg maar. En dat kwam misschien ook door de hele piraterijcultuur van de jaren 2000, zeg maar. Dat je, weet je, we hebben allemaal wel, of we waren zelf zo'n familie, of je had een vriendje of een oom of een neefje of whatever, die zo'n mop had met cd's erin, met daarop gewoon de Sims 2 met de licentiecode erop geschreven, weet je wel, of Rollercoaster Tycoon of... Noem het allemaal maar op. Dat gevoel van uitwisselen van een keer, dat leeft bij mij echt bij cartridges. Dat leeft bij mij nul met schijfjes. En ik denk dat daar misschien ook een beetje de balans in zit. Dus ja, sinds dat PlayStation en Xbox en zo allemaal op schijfjes draaien, heb ik nooit echt dat gevoel gehad van... Oh, een nieuwe game. Met
schijfjes,
met de game zelf, zeg maar. Ik kan een game heel mooi vinden, maar ik echt nul waarde aan het fysieke product wat daaraan hangt.
Ja, sinds jij op Kazakon zeggen, zoek Call of Duty voor mij, klik op download en je ziet een balkje vol lopen, dat was meer...
Het gaat bij mij om de ervaring, niet om het product.
Niet om het medium,
op zich inderdaad is van illegaal downloaden naar gewoon legaal downloaden via Steam en al die platformen.
Ja.
Dat was op zich een hele makkelijke stap, ja.
Dat was
ook magisch.
Was ook magisch, weet je, dat je Counter-Strike, Source en Team Fortress 2 en noem het allemaal maar op. Maar dat heb ik ook zoiets op PC-gamen. Wij zijn alle drie voornamelijk PC-gamers natuurlijk. Helemaal de afgelopen, laten we even 10 jaar zeggen. Daar is het natuurlijk de normaalste zaak van de wereld dat al je licenties digitaal zijn.
Ja, alles zit digitaal in Steam. Gelukkig behandelt Steam ons nog vooralsnog een stuk
bij
beter
Games
dan...
Gratie,
bij Games Gratie inderdaad. Ik hou ook mijn hart vast Als dat op een gegeven moment gaat veranderen. En daar ook een wisseling van de wacht komt en zo. Ik ben heel benieuwd wat er dan gaat gebeuren. En je hebt natuurlijk wel inderdaad, wat ik eerder noemde, ook legale alternatieven zoals GOG.com, ja. Waar je dan...
Er is meer aanbod. Gewoon... En dat is het punt wat ik eerder maakte natuurlijk. Ik denk niet dat het zozeer met de
maar ik denk, we hebben het al een paar keer laten vallen. Piraterij, kijk, we kunnen... je wouldn't download a car. I certainly would, maar...
Als het zou kunnen wel, is goedkoper dan kopen.
Kijk, in de basis... willen we volgens mij als consumenten gewoon vooral games spelen. En ook vooral dat we zelfs een klein beetje zeggenschap hebben... over hoe we die games spelen, waar we die games spelen... en wanneer we die games spelen. Oh, is dat nu? Oh, is dat over 20 jaar? Is dat straks als ik een bejaarde thuis zit... en Age of Empires 2 wil kunnen landen met mijn bejaarde vrienden?
Dat klinkt lit.
Maar de gamebedrijven laten elke keer op keer zien... dat we daar niet van hun op aan kunnen. Nee. Dus ik denk dat het... en nu ook weer. En ik denk ook dat we dit gevoel moeten vasthouden... om te zorgen dat tot die tijd... totdat we zeg maar via beleid dit afdwingen... of op magische wijze de grote kapitalisten... dit uit zichzelf gaan doen... dat we ons in ieder geval het piratenrijden... niet moeten verleren. Ik zeg niet... Ik wil hier niet zeggen... we gaan allemaal dingen downloaden. Helemaal niet. Want we moeten juist nu ook gamemakers steunen... en gewoon lekker betalen voor games... Maar voor het behoud en de speelbaarheid van onze games in de toekomst... is het heel belangrijk dat dat niet verdwijnt.
Ik denk, wat misschien ook slim is voor de mensen... die nu heel boos zijn op PlayStation en je wil dat laten horen. Je kunt dat op die incel social media manier doen. Wat je ook gewoon kunt doen is je bek houden. Nee. De PlayStation 6 straks niet kopen. Stemmen met je centen. Ga dan nu ook echt voor die boycott. En laat zo'n bedrijf weten met weet je wel, de taal die zij begrijpen. Valuta. Dat je dat niet wil. En dat je daar niet voor gaat. Ja, dan so be it. Moeten we ons misschien maar gaan scharen achter een partij die wel fysieke media gaat doen. Maar ik denk dat die ook... je moet misschien ook accepteren dat die gaan verdwijnen.
Ja, misschien dat we met dingen als een limited run of zo... dat op die manier dingen nog in stand gehouden kunnen worden. Maar ja, dat is allemaal bij de gratie van de platformen waar we op spelen.
Ja.
En ik denk dat we daar inderdaad als consumenten... duidelijkere keuzes in moeten gaan maken. Want inderdaad, je kunt gewoon een signaal afgeven. Niet inderdaad...
Nou ja, dat. Je kan niet kopen. Je kan stemmen met je portemonnee natuurlijk. We hebben ook allemaal gewoon het recht... recht van... Dus we hebben stemrecht. We kunnen schrijf... naar de EU, ga schrijf naar, van mijn partje, de digitaal persoon van je politieke partij aan voorkeur. Weet je, er zijn meer manieren om dit balletje aan het rollen te krijgen dan doodsbedreigingen te gaan sturen of incel tweets te gaan plaatsen.
Oh shit, ben ik het toch helemaal, heb ik helemaal verkeerd gepakt.
Hij was weer boos op de vrouwen op Blue Sky.
Nee, dus geen concluderend. Geen leuke 2 weken. In veel opzichten niet.
Conclusie, Robert mag niet meer op vakantie.
Robert mag niet meer op vakantie, want er gaan dingen mis blijkbaar. Dan gaat Sony opeens hele rare dingen doen. Xbox ontslaat ook mensen als ik gewoon thuis ben, hoor. Daar hebben ze geen moeite mee. Ja, goed. Ik denk dat het dit voor even is voor nu. Als hier nieuwe ontwikkelingen zijn, dan komen we daar uiteraard op terug. Maar we wilden er voor nu toch even nog uitgebreid bij stilstaan. Omdat het toch wel een soort van, wat ik zei, nagel in de doodskist is. En mensen zijn hopelijk nu een beetje wakker geworden op de goede manier. En laten we dat vasthouden. En dat idee van het concept van hoe media aan ons opgediend wordt. En wat dat betekent en wat een licentie is. Dat allemaal bij iedereen nu is ingedaald. En dat we daar dus inderdaad ook, wat Kevin zegt, onze stem op welke manier dan ook laten spreken. Behalve dus op die incel voor ons op Reddit. Daar nog niet. Maar
ja,
goed. We hebben er genoeg over gezegd. We gaan naar de naam anders. Wat houdt ons momenteel nog meer bezig? We zijn niet alleen maar boos. Echt niet. Wij doen ook andere dingen. Gewoon spelletjes spelen, muziek luisteren. Anime kijken. Kevin, jij hebt weer een anime update.
Ik dacht, weet je, laat ik weer eens wat meenemen. En er is weer een nieuw seizoen begonnen. Het welbekende zomerseizoen. Je hebt het misschien al gemerkt aan de temperatuur buiten. Maar ook in anime-land is dat nu aangebroken. En ik wou even... Ik neem er 2 mee, want er is 1 studio momenteel die ik even wil uitlichten, die momenteel 2 nieuwe anime tegelijk heeft lopen. Dat is Science Saru. Dat is een studio die is misschien wel eens vaak voorbij gekomen. Heeft een hele eigen stijl. maakt eigenlijk bijna altijd alleen maar goede series. En ook dit keer lijkt het twee series te hebben die heel erg goed zijn. Allereerst, dit is misschien wel een klassieker die mensen kennen. Ghost in the Shell.
Manga Scarlett Johansson.
Dat is de film inderdaad waar we het niet over hebben, collectief. Maar de originele
geen fan
anime...
van Johansson?
Nou nee, de film was echt gewoon een verkrachting van het medium, zeg maar. Dat was echt is niet om aan te zien. Maar goed, dus daar hebben we het niet over, maar wel over de manga uit de jaren 80 en de anime uit 1995 uit mijn hoofd, origineel. Nu een remake door Science Saru. Heel ander steltje dan de originele serie film had. Maar wel heel fijn steltje. Met beide series grijpt Science Saru eigenlijk terug naar een andere tijd in de artistieke stijl die ze kiezen. Maar het ziet er geweldig uit, het ziet er heel goed uit. Dus dat is eentje als je Ghost in the Shell goed vond. De nieuwe remake kun je kijken op Amazon Prime momenteel. Maar eentje die ik eigenlijk nog toffer vind, is er eentje die mij ook vrij onverwacht pakte. Dat is een volledig nieuwe serie. Dat is Yadugar, A Witch in Mongolia. En dat speelt zich af in de tijd van Genghis Khan.
Oh,
ja, in Mongolië inderdaad. Het gaat om een... De achtergrondsetting is de strijdtocht van Genghis Khan door Eurasië heen. Maar het gaat om een Persisch meisje, Satira, die op een gegeven moment tijdens die tocht wordt ontvoerd door de troepen van Genghis Khan. En daar in de inner workings van het Rijk van Genghis Khan een beetje gaat plotten om wraak te nemen op wat daar is gebeurd, op wat Genghis Khan heeft aangericht op Perzië en noem het allemaal maar op. En het is heel erg... Als je de tekenstijl ziet van deze show, dan heb je echt zoiets van... Ik zit een kinderserie van de jaren, begin jaren 90 te kijken. Eind jaren 80, begin jaren 90. Het heeft een hele koddige stijl. Alles heel overdreven, alles heel groot. Handen heel groot, al dat soort dingen. Maar de toon die het slaat, zeg maar, staat daar zo haaks op. En het weet gewoon heel goed te zijn. Tot nu toe zijn er 3 afleveringen verschenen op Crunchyroll. Het weet een heel serieuze toon aan te slaan, terwijl dat steltje dat totaal niet overbrengt. En dat maakt het wel heel goed. Daarnaast doen ze het met heel veel respect ook voor de islam. Hoe mensen in die tijd leefden. Ze hebben ook daadwerkelijk Mongoolse vechters of strijders, zeg maar. Mongoolse sumo-worstelaars, die zijn het. Hebben ze gevraagd voor in ieder geval de eerste 2 afleveringen om de voice-overs te doen, zodat het echt in eerste instantie inderdaad wanneer het Mongools gesproken wordt, dat het ook echt, mensen uit die regio zijn. Dus pakken ze heel goed aan.
Ook die keelzang die ze daar hebben?
Nee, die hebben we nog niet voorbij horen komen. Maar wie weet komt dat nog.
Die shit gaat hard.
Ja, de serie begint nu na 3 afleveringen een beetje in Mongolië te settelen. Heel benieuwd waar dit heen gaat.
Maar dit is dus wel bloederig en volwassen materie, toch?
Ja,
want als een vrouw in Genghis Khan tijd wordt ontvoerd, dan heb ik zoiets van, ik weet niet of dat
nee, er is nog geen, we hebben nog geen massaverkrachtingen gelukkig gezien of zo, maar het is de lijken zijn al veelvuldig door het beeld.
Meer op die manier gory dan...
Misschien is dat wel een haakje naar jouw aflevering, of naar jouw nabrander.
niet hoe ik hem in fietste. Ik wilde vooral even zeker weten waar ongeveer de gore-niveau
nee,
zit.
Nee, de verkrachtingen laten we bij jou nabranden. Dit is
niet het bruggetje waar ik op hoopte.
Voordat we naartoe gaan, waar kunnen we dit kijken?
Bij je piratendienst sowieso, maar...
Ghost in the Shell, denk ik?
Sorry?
Bij Crunchyroll? Of,
Ghost in the Shell staat op Amazon Prime. En Jadugar, A Witch in Mongolia staat op Crunchyroll, inderdaad.
Ook PlayStation.
Okay. Ja.
Ja. Ja, voor je het weet trekken ze die licentie ook weg. Hè?
Dat, man. Ja, sorry. Ik wil niet meer. Sorry. Kom er maar in met je incesten, Tom. Wat heb je gekeken?
Dit is niet het haakje wat ik krijg is niet preferred, maar goed. Nee,
jij neemt het mee.
Ja, nee, maar ik had niet verwacht dat de introductie zou zijn massaverkrachting en incest. Maar ik heb even teruggezocht. Ik heb hem nog niet meegenomen als nabrander, wat mij verbaast. Want ik wilde graag als nabrander meenemen House of the Dragon, de spin-off serie van Game of Thrones.
Ik stel dat, nu aan mijn luisteraars die van me voren van na al deze teasers van ons, dat die zo, oh.
Ja, nu valt alles op zijn plek en nu voelt het een heel stuk minder creepy. Ja. Hopelijk.
Het was niet het familieweekend.
Ja, nee. Zo kun je House of the Dragon wel beschrijven als een heel innoverend familieweekend. Nee, het nieuwe seizoen loopt nu en ik ben er wel van aan het genieten. Ik vind het qua schrijfwerk... kijk, ik heb de boeken niet gelezen. Ik heb alle boeken niet gelezen. Ook niet degene waar dit op gebaseerd is. Ik begrijp dat het op sommige punten een beetje afwijkt van de boeken. Dat daar het een en ander over te doen is. Ik vind het wel gewoon heel lekker wegkijken. Er zitten soms wat plotpunten in waarvan ik denk van... Oh ja, hier zijn ze toch een beetje een rare plothol in aan het sturen. Waarvan ik denk van, oh, dat voelt eigenlijk toch weer een soort van... Bijna amateuristisch. Of dat ik er niet helemaal achter kan komen van... Wacht, waarom zetten we deze plotpunten zo uit? En niet, weet je, als je het een klein beetje had gedraaid... had het volgens mij veel meer logica voorgeschreven. Maar goed, smaken verschillen. Ik geniet er in ieder geval wel enorm van. Want het is ontzettend goed geschoten, naar mijn idee. Ik zou willen dat ik een goede HDR-televisie had. Echt een mooie OLED. Dat heb ik niet. Maar de shots die hierin zitten... En vooral ook de framing waarmee ze werken... En symboliek zijn ze naar mijn idee heel goed in. Het ligt er soms heel dik op, maar ik ga echt goed op mooie shots waarin duidelijk is nagedacht over van, we willen hier een silhouet, we willen dat er hier iets op de achtergrond gebeurt, wat misschien opvalt voor de mensen die daar weet je wel, die op zoek zijn naar Easter eggs en naar teasers en dergelijke. Het is echt goed geschoten en ik geniet, ik heb nou een goede soundbar met zo'n downfiring subwoofer, ook onder, echt letterlijk onder de bank, echt onder onze reten, zeg maar. Het sound design gaat zo ontiegelijk hard. Die draken hebben ze zo vet ontworpen. En als je een beetje een fatsoenlijk geluidssysteem hebt, dus ik heb niet dat HDR OLED scherm, maar ik heb wel dat cinema geluid. En als zo'n draak brult, daar zit een bas in. En dat is zo fucking lekker. Ik heb dan ook een vriendin die heel erg hard gaat op draken. Dus dan, het is echt genieten dat er in deze serie...
En nu je onderbuur ook.
Ja, nou goed. De onderbuurvrouw vinden wij mag niet klagen, want die produceert ook een heleboel geluid en daar hebben we een goede verhouding mee. Zij geeft muziekles overdag en wij zitten zo rond etenstijd hele harde series te kijken. En dat gaat copacetic. Weet je wel, dat is, we leven in harmonie. Dus dat komt helemaal goed.
Het klinkt alsof je in Tom's flat ongeveer 6 uur per dag hebt dat je even geen herrie hebt, maar...
Nee, wij kijken niet voortdurend dingen, maar met die soundbar en zeker die subwoofer erbij is het wel juist met dit soort series, dan mag het wat harder. Wij hebben goed beton. Ons huis is onze flat is gemaakt van goed beton, dus het galmt ook niet zo heel goed na. En een goede subwoofer houdt het geluid ook in je kamer. Hè? Als je een beetje fatsoenlijke geluidssetup hebt, dan ben je dus zeg maar niet de muren aan het resoneren.
Klinkt
dat is een beetje
het
idee. Ja, nu nog een HDR OLED scherm.
Dat zijn vooral de dingen waar ik me bij Tom bij blijf verbazen met alle tech die daar over de vloer komt en zo en wat er allemaal staat en zo. Hij heeft nog steeds geen NAS, wat ik nog steeds een godswonde vind. Nee. Hij dat nog steeds niet heeft geregeld. Hij heeft geen HDR OLED. Hoe?
Ja, nooit in geïnvesteerd. Ook geen zin in. Wij kijken wel televisie en we hebben een goede 4K Philips LCD die het voor ons nu redelijk doet. Het is geen slechte televisie.
Maar je bent influencer.
Ja. Niet als hij thuis op de bank zit.
Ja, en ook echt, niet aan de influencer. Ik ben ook echt niet. Ik heb niet die weight om bij Samsung even een micro RGB te langs te komen halen. Zeg maar. Dat gaat hem niet worden. Dat komt nog wel een keertje.
Ja, ik heb dus wel die 4K OLED TV, maar die kwam ik dus achter bij het kijken van mijn aanbrander.
Dat hij dus door aan het branden is.
Een inbrander.
Ja, ik weet het. Ja, ik weet nog steeds niet wat het is. Maar in ieder geval aan de bovenkant heb ik nu een rafelrandje. En die is niet meer recht. Dus ik weet niet wat daar gebeurt. Garantie natuurlijk al lang verlopen. Dus dat is een treurig verhaal. Dus ja, nee, ik zou willen op dit moment dat ik een werkende LCD had. Want dit is drama. Maar goed, pret mag de pret niet drukken. Ik was dus in Frankrijk, in Normandië. En daar is natuurlijk van alles gebeurd. Door de hele geschiedenis heen. Maar specifiek in 1944 is het daar goed losgegaan. En bij thuis komt dacht ik, ik ga gewoon Band of Brothers gewoon weer eens even helemaal kijken. Mijn vriendin had het nog nooit gezien. Dus ik dacht, het is een goed moment
als
inhaker. Ja. Om dat toch eens even helemaal door te gaan. Ik kreeg wel eens commentaar dat het vrij na aflevering 1 wel vrij veel schieten en knallen en boom boom is. Maar dat het toch ook wel heel mooi is. En heel indrukwekkend. Vooral de eerste aflevering vergeet ik altijd hoe hilarisch er is met Ross, die ook gewoon, of David Schwimmer, bekend is van Ross uit Friends. Maar eigenlijk in die serie gewoon Ross uit Friends is, maar dan in de Tweede Wereldoorlog als drill sergeant.
Dus dat 60 jaar, 70 jaar eerder.
Ik vond dat echt een jumpscare. Als hij in beeld komt, is zo... Huh!
Ja, ja, maar ook vooral omdat die rol gewoon van hem gewoon helemaal niet afwijkt van Ross in Friends. Zeg maar, daar zie je zo'n pinientalletjes. En hier zie je dan toevallig in het leger gaan, maar hij is gewoon precies hetzelfde typetje. Een beetje nerveus, een beetje te precies, een beetje te overachieving.
Een beetje goofy.
Niet willen erkennen als hij fout zit, dat soort dingen. Echt heerlijk. Dus ik vergeet elke keer, maar aflevering 1 van Band of Brothers is gewoon eigenlijk een hele goede comedy. Het is gewoon echt hilarisch. Je lacht je stuk.
Oké.
Ja.
Maar ben je dan ook iemand, als jullie die serie dan samen zitten te kijken, dat je altijd... En hier waren we toen en daar waren we dan die dinsdag daarna zijn we hier geweest. En,
was leuk.
Nee, dat probeer ik te beperken. Maar het is wel alsof dan, oh ja, dat dorp waar die parachutist aan die toren hangt, weet je wel. Dan, nou ja, dat...
Ik heb dit dus wel gedaan bij House of the Dragon. Ja. Ik heb wel zo van de King's Landing in de Game of Thrones dingen. Was ik, dat is Dubrovnik.
Ja, dan, dat is ook gewoon vet, toch? Ja.
Ja, maar dat is meer om gewoon de vriendin te stangen.
Ik zit ook te denken... Naar Dubrovnik.
Dit is trouwens ook HBO. Ook fantastisch geschoten. Is dit niet ook in een filmisch schermverhouding? Zodat precies dat rafelrandje van je OLED-scherm... daar zit een zwarte balk, toch? Of niet? Dus dat komt eigenlijk perfect uit.
Nee, volgens mij niet.
Is het schermvullend?
Volgens mij wel. Want ik kwam er dus met Band of Brothers achter dat er dus zo'n randje zit. Maar ik zal het nog eens bekijken. Misschien was dit het menu. Ik weet niet.
Ja. Het is in ieder geval een prachtige serie. Ja.
Ja. Het is echt prachtig. Het is echt prachtig.
Pacific was minder, maar Band of Brothers is fenomenaal.
Ik vind het ook nog steeds zo mooi dat ze die veteranen aan de voorhand hebben. Die dan dus hun zegje doen. En ook zo'n veteraan die helemaal aan het begin ook gewoon zegt van dat het de eerste en ook de laatste oorlog is van Amerika. Die ze niet zelf begonnen zijn, zeg maar. Even nog zo'n sneer na van... Yep. Ja, goeie
maar
serie.
Maar heb je helemaal gezien, ik krijg nog geld van hem. Oh nee, dat is een andere film.
Dat is een deep cut trouwens, holy shit. Ja. Laat het weten als die landen. Laat het vooral weten als die landen voor je.
Ja, land bij mij wel, ja. 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 Maar wij landen hier de aflevering, het einde in ieder geval. Het is klaar, het is genoeg geweest. Dit was hem. Aflevering 113 van Iedereen vond dat leuk. Vond jij deze podcast nou leuk? Laat het ons dan even weten door een recensie achter te laten in je podcast app. We vragen het elke 2 weken. En volgens mij is het niet
iedereen. Niemand kijkt eigenlijk meer van ons op Spotify. Dus we weten ook niet of die recensies binnenkomen. Maar doe het. Blijf
vraag, anders aan je Spotify AI bot. Of die even een recensie voor je schrijft over Iedereen vond dat leuk. Fucking hell. Trouwens, serieus, probeer dat even. Ik ben heel benieuwd of dat werkt. Maar ja, goed. Je kunt ons dus niet alleen op Spotify vinden. Ook op de social media. We zitten op Blue Sky. En helaas nog steeds op de Instagram. De petitie loopt nog steeds, mocht je net als ik het daar niet mee eens zijn, tekenen. Dat kan dus onder de handle @vonddatleuk. Zoals ik al zei, je kunt ons dus een financieel deurtje in de rug geven. Petje af, daar vind je ons met extra afleveringen voor een eurotje in de maand. Je kunt er geen PlayStation game meer verkopen. Kun je daar lid worden en dan krijg je af en toe wat extra content. Maar vooral, je helpt ons een beetje de goede kant op. Kunnen we meer podcasts maken, meer leuke dingen doen, mooie artikelen schrijven. Dus doe dat alsjeblieft als je het kunt missen natuurlijk. En anders dan liken, subscriben, al die dingen. Kevin, waar kunnen we jou zien, vinden, volgen, luisteren, horen?
Altmac.nl, alt-mac.nl hadden we het natuurlijk al even over. Daar staan mijn stukjes op. Laten we gewoon Twitch noemen, weet je, enig.
Twitch. Kevin, je streamt als games.
Precies, dat klopt helemaal. En dat is op twitch.tv/kevr. En voor de volledigheid, dat speel je als K-E-V-V-R.
Geen streepjes.
Geen streepjes. Dat is alleen op PlayStation nou, maar daar zit ik ook niet meer om. Dus dat is...
Oh ja. Tom, waar kunnen we jou vinden?
Ook op alt-mac.nl. Een heleboel leuke artikelen verschenen de afgelopen tijd. Ga dat checken, ga dat lezen. Wordt enorm gewaardeerd. En als je mij op Blue Sky volgt, dan krijg je automatisch dat ik al die dingen voortdurend aan het pluggen ben.
Dat kun je niet gemist hebben.
Ja, dan kun je. Nee. Volg me op Blue Sky. Check dat dagelijks. Dan zie je al die artikelen langskomen. Dat is @tomkou.nl op de Blue Skies.
En heb je niet onlangs nog leuke video's over, ik noem wat, een Taipei gemaakt of zo?
Ja, nee, ik heb wat ik in vorige aflevering zei van ik ga nog proberen een hoogtepuntvideo op YouTube te zetten. Ja, die heb ik daadwerkelijk delivered. Ja, het is 15 minuten aan nog meer Computex nabespreking, maar dan met een beetje beeld erbij en zo. Ik vond het wel gezellig. Het is gewoon een soort van mini-podcast, maar dan zonder jullie. Ja. Wel heel eenzaam als ik daar zo zit, heel lang tegen mezelf
maar
te praten.
Maar je hoeft er dan nog geen eurotjes voor te betalen. En die is gewoon gratis te bekijken op YouTube als extra aflevering. Dus
4K mooi nabewerkt, ja. Alles voor niks.
En omdat Tom erin zit, noemen we... Ja, is het toch gewoon een beetje... Vond dat leuk? We koloniseren die shit gewoon. Mij kun je ook vinden op de Blue Sky. Wat vakantiekiekjes. En verder gewoon haten op de wereld. Want het gaat kut, mensen. Nee, sorry. Ik probeer af en toe een grapje te maken. Maar het is lastig, hoor.
Hij gaat echt
we'll workshop that one.
Yeah. Yeah. Nee. Het is soms is het ook gewoon zwaar. Dat moet gewoon kunnen. Ik ben blij dat we hier open kunnen zijn in deze podcast.
Ja, vind ik ook fijn. Mocht je het tot nu toe hebben volgehouden, heel erg bedankt voor het luisteren. Bedankt jullie jongens voor het meelullen. En we zien je niet, maar we horen je graag. Nee, ook niet. We hopen dat je de volgende aflevering ook gaat luisteren.
Hey,
tot de volgende.
Nice. Houdoe.
Smelt niet.